Hoe werd het shirt van het onbeduidende Venezia FC een van de best verkochte voetbalshirts van de afgelopen jaren? Wat is er zo geniaal aan de MLS-deal van David Beckham? En waarom vinden we het normaal dat jeugdspelers gezien worden als investeringsobjecten? In de podcast Grofgeld onderzoek ik, Sam van Raalte, voetbaljournalist, samen met merkstratege Per van der Brink de macht van geld in de voetbalwereld. Wat gaat er schuil achter de wereld van sport en glamour? En wie profiteert er? Luister naar Grofgeld en hoor hoe de Skybox de staantribune beïnvloedt.
Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Toto.
Maar is dat, vinden jullie dat een overdreven stelling?
Ik heb wel gedacht bij mezelf, als Slot nou echt ballen heeft, dan zet hij hem daarnaast. De volgende wedstrijd. And there used to be a ballpark where the field was warm and green. And the people. Dit is hartgras.
Dit is een pianist met zijn pianokruk.
Dit is podcast 141 van Hartgras. Aanwezig Frans Tormeze, liet zich al horen. Herman Koch en Nico Dijkshoorn. Nico, ik wil off-topic even met jou beginnen graag. Als muziekspeler en duider. Wat hebben mensen beneden de 60 jaar tegen de Beatles?
Is dat zo?
Nou, dat plaatje komt uit. Iedereen zit te snikken achter zijn laptop. En op Twitter beginnen ze te zeuren, de jeugd.
Ja, daar heb ik niet direct even een antwoord op. Ik denk wel dat ik merkte wel enige irritatie bij mijzelf ook. Terwijl ik toch boven de 60. Nou ja, dat het gewoon heel erg voelt. Wat de Beatles eigenlijk gewoon voor mij toch echt nooit waren de laatste 20 jaar. Als een soort enorm commercieel bombardement. Rond een nieuw liedje. En ik heb je het filmpje gekeken?
Ja.
Ja, Paul McCartney, die ik juist ik heb laatst zo'n documentaire gezien dat hij met Rick Rubin al die oude tracks, daar ze gewoon voor de oude mixer,
ja.
Waar de plaat van de Beatles mee zijn gemixt. Nostalgisch. Tranen stonden in mijn ogen. Niet nostalgisch, maar dat ging echt over die muziek. En dan liet hij alleen zijn baslijntje horen en dan zei Rick Rubin, jeetje man, weet je, dat ging over muziek. Maar nu is Paul McCartney een soort hele rare voice-over in een commercial voor een nieuw liedje. Dus ik denk misschien dat mensen dat voelen.
Ja, maar het zal toch niet om het geld gaan?
Ja, maar ik weet niet. Ik had ook dat ik dacht van, hoe is het mogelijk dat Yoko Ono dit goed heeft gevonden? En dan ook die zoon, ook nog van wat schitterend dat we papa nu toch weer horen in een single van de Beatles en zo. Ik vond het wel echt vol op het emotiegaspedaal.
Ja, maar daar ben ik dan helemaal voor gevallen. Of ja, misschien zelfs ingestonken.
Ik denk het wel een beetje. Die Rick Rubin, als ik dan toch zeg maar nu de Beatle mensen toe mag spreken. Ga naar die Rick Rubin documentaire kijken. Dus niet die hele lange van 8 uur. Die is ook prachtig. Maar
Peter Jackson is dat, hè?
Ja, maar Rick Rubin in een hele grote studio. Met alleen Paul McCartney achter de mixer. Dat is sensationeel goed trouwens. Ja.
Maar gaat hij ook een plaat opnemen? Dat heeft altijd oudjes. Johnny Cash heeft hij ook helemaal.
Ik hoop het. Ja, ik hoop het, ja. Ja. Dat zou geweldig zijn.
Maar ik denk dat het ook wel echt een generatiedingetje is. Ik heb, ik heb zelf, moet ik bekennen, nog niet geluisterd en het ook nog niet gezien. Het is een beetje.
Ja, ik mocht het niet laten horen van Pelle.
Hier laten horen?
Ja, vanwege Lira.
Rechten en
Nico het even zingen?
Ja, kan jij het even zingen?
Nee joh, het is ook, ik vind het ook niet echt, het is nou niet zeg maar een van hun beste tracks dan ook.
Maar weet je wat ik ook denk? En dan moet je verhaal even afmaken. Het is een soort oormentaliteit van de puristen van de muziek die dit vinden. Klopt dat?
Nee.
Je kon toch vroeger nooit, als je een liedje, een nummer goed vond, werd er toch altijd in oor gebashed?
Is dat zo? Ja, volgens mij oor is sowieso een volkomen marginaal blaadje geworden. Die zeg maar ergens in de zijlijn van de popmuziek
zit te
reutelen over een nieuwe band waar je de naam er gewoon niet eens van begrijpt. Dus ja, weet je, dat vind ik, wat oor nou vindt van de Beatles, dat vind ik nou niet zo heel belangrijk.
Oké, nou goed. Herman, jij hebt niet geluisterd?
Nee, niet uit. ik merkte bij mezelf net niet genoeg nieuwsgierigheid. Dat komt nog wel.
Ja.
Als ik nou geweten had dat we het hier vanochtend over zouden hebben, had ik het gisteren 10 keer geluisterd.
Ja, op repeat.
En dan had ik ook echt er iets over kunnen zeggen. Ja. Maar ik merk vooral bij, ik ken dus door omstandigheden, door de zoon Pablo, ken ik veel mensen van net onder de 30.
Ja.
En daar bestaan de Beatles helemaal niet.
Nee, inderdaad.
Die bestaan niet. Maar wel bijvoorbeeld de Police of Curtis Mayfield en Message in a Bottle.
Sting?
Vinden al die... Ja, nou niet speciaal Sting, maar gewoon een paar nummers van de Police, zoals Roxanne en Message in a Bottle, wordt echt... Dat wordt gezien als grote muziek. Als veel belangrijker dan de Beatles en zeker belangrijker dan de Stones.
Nou, en die
wie heeft er, mag ik even de gewetensvraag stellen? Heeft iemand van jullie de LP gekocht?
Nee, ik niet.
Nee?
Van de Stones? Ja? Nee, zeker niet.
Dat is thuis.
Ik zeg het heel zachtjes, ik wel. ik durf al bijna niet meer. Maar ik heb toch het... En ik ging dus naar Concerto in de Utrechtse Straat.
Ja. Oh, ja, ja.
En ik pak dat ding. Ik heb ook nog even een andere LP, hè? Dus niet een CD.
Voor de vorm zat je nog een beetje
een LP. Ik heb lekker
zoeken.
Een pick-up en een beetje zoeken. En ik ga... En ik leg dat ding op de toonbank en zeg tegen die verkoper, zeg ik, lekker origineel, hè? Hij zei, ja, zeg dat wel, zei iemand. Ja, hij ook ons. Zo.
Ja.
En dan draai je dat een keer. Ik geloof nog niet eens dat ik het hele ding heb afgeluisterd. Maar er staan wel 2 echt goede nummers op.
Maar ook wel weer toch een teleurstellende aanwezigheid van Paul McCartney. Toch op
ja, die,
dan, die dan een hele simpele baslijn speelt. Dat ik denk van ja, die had iedereen in kunnen bassen. Het is allemaal zo sentimenteel. Ik denk dat dat de jeugd ook tegenstaat. Dat sentimentele gelul over een band van 60 jaar geleden of zo.
Ja, het zou best eens kunnen. Ja. Maar ik verzet me daar tegen. En jouw zonen?
Nou ja, die valt mij op dat wij zitten nu over het hele Beatles en de hele geschiedenis te praten. Die kiezen gewoon lekkere nummertjes uit. Dat zijn eigenlijk een soort hitparade luisteraars, wat wij vroeger top 40 luisteraars noemden. En ik hoor wel eens op een feestje, Yesterday, als het laat is en de meisjes naar huis zijn, dan gaan ze met, die jongens vinden het leuk om met z'n allen te zingen. Dat deden wij nooit. Maar dat vind ik wel iets schattigs hebben. En dan hoor ik die jongens allerlei sentimentele liedjes zingen. Daar zitten de Beatles wel tussen.
Ja, zie, er is nog hoop. Ik zal bij wijze van contrast even een gedichtje voorlezen. Dat in de volgende Hartgras komt te staan. Nummer, even kijken, dit is geloof ik 152. En de volgende Hartgras is dan per definitie, zou je zeggen, nummer 153, dat klopt. En dat is een gedichtje van Anna Enquist. En dat komt dus in de volgende Hartgras, 153. Daar kan je je overigens op abonneren op dat blad. Want het is gewoon ook papier. En dat komt dan in de bus. Als je op Hartgras zou abonneren.
En Pelle, die hier de techniek doet, die is voor een groot deel van zijn inkomen afhankelijk van het aantal abonnementen wat
zeker
er verkocht wordt.
Er zit een percentage. Hij zit er gewoon tussen.
Ja.
Net als met die t-shirts.
Ja.
Ja. Groepsfoto, zondagochtend. Zijn benen zijn zo klein dat de scheenbeschermers ogen als forse mosselen. Het shirt is een harnas dat hem onaantastbaar maakt, ook bij verlies. Hij weet al dat ze vrienden zijn, voor dit half uur en later meer. Hij juicht als er een scoort, omarmt zijn makkers, duwt zijn noppen in het gras. De grootste zijn al 8, hij 7. Iemands vader is de coach. Kon dit altijd zo blijven, blijdschap en veiligheid, alsof er geen toekomst was. Anna Enquist.
Mooi, dat is dan de kleinzoon, neem ik aan.
Ja, Sander de kleinzoon.
Ja.
En dat staat in de volgende Hartgras.
Ja.
Goed, Nico. De Panenka van Jiménez.
Ja.
Ja.
Ik heb er, denk ik, een uur of 12 geleden een hele, bijna 1000 woorden over geschreven.
Dus zo.
Volledige column in VI gaat
mag
over
je samenvatten.
De Panenka.
Ja.
De kern is dat, dat hoorde ik. Ik heb ze er gisteren ook over horen praten bij was het Studio Voetbal. En wat mij verbaast.
Van Hooijdonk vond het geweldig.
Nou ja, wat mij verbaast is dat iedereen zegt het steeds alleen maar over die Panenka heeft. Maar zeg maar, mijn hele column gaat erover dat dit het definitieve einde is van Arne Slot. zijn magie bij Feyenoord. Want als een speler, want kijk, als ik Arne Slot ervaar ik als iemand, en zo zaten ze gisteren ook over hem te praten bij Studio Voetbal, als iemand die het die er een team van heeft gemaakt, weet je, want niemand is belangrijker dan de ander. Dat is nu de kracht van Feyenoord. Gewoon je gloreert, maar dan met z'n allen. En als dan je spits je zich niet voegt in die bescheidenheid en besluit op het allerlaatste moment en bij 1-1 een Panenka te hebben. Daar kan je van alles van vinden. Maar ik was, zeg maar, ik zag dat hoofd van Slot in slow motion. Toen dacht ik, ja, dit is beslissend. Dit is dodelijk in die groep. Denk ik, hoor, echt.
Hij was er niet blij mee, Slot.
Nee, dat zag je.
Nee, maar hebben jullie dat voelde ik dus heel erg zo. Van het is opeens, het is misschien wat een beetje rigide, helemaal klaar. Maar zo voelde ik het dus wel. Zo van, ja, nu is dat hele verhaal van dat ze met z'n allen, weet je wel, dan op maandagochtend naar Blijdorp gaan met z'n allen, met een lekker appeltje onder hun arm of zo. Weet je, dat is steeds wat ik bij Feyenoord nu heb, dat gevoel.
Maar hij zei dat hij geoefend had op de training. Dus
6 maanden,
dat moet Slot toch gezien hebben, dat hij de hele tijd die Panenka zat.
Misschien was Slot toen naar binnen.
Ja, nou, ik denk dat Slot dan steeds heeft gezegd van, dat gaat hij niet doen. Maar het is blijkbaar toch in die jongens zijn hoofd gaan zitten, dat hij een fenomeen is. Want anders doe je dat niet.
Hij was na afloop ook niet echt bescheiden hierin.
Nee.
In zijn statement.
Nee, dat vond ik ook.
Hij had er maandenlang op geoefend en dit was de tijd.
Dus Feyenoord begint een beetje Ajax-trekjes te krijgen.
Nou, ja. Dat had ik ook, ja.
Waarschijnlijk staan ze zo rond maart, april staat Feyenoord 18e, denk ik. Als dit zo doorgaat, hè?
Ja.
Ja. Het was wel zo dat die Gimenez weer alle ballen naast het doel knalde.
Ja, dat doet hij al 3 weken.
Ja, maar wat hij in het begin ook altijd deed. Dus hij is weer terug bij af eigenlijk.
Maar is dat, vinden jullie dat een overdreven stelling?
Ik heb wel gedacht bij mezelf, als Slot nou echt ballen heeft, dan zet hij hem daarnaast. De volgende wedstrijd.
Ja.
Maar dat gaat niet gebeuren, want hij wil ook winnen. En de volgende wedstrijd is namelijk tegen Lazio uit.
En hij heeft maar 1 spits, dus hij moet wel.
Ja, er is er nog 1.
Ja, die Minte, maar die is geblesseerd toch?
Nee, nog een ander ook.
Maar het begint sowieso rond.
Die Japaner, ja.
Maar de beste tactiek is natuurlijk nu, als zich een penalty voordoet bij Lazio, dat Gimenez dan een Panenka doet. Want daar rekent niemand op dat moment meer.
Ja. Maar ik vind dat er rond Slot, dat het nu,
je bedoelt, hij wordt heilig verklaard.
Nou ja, nee, maar er gebeuren dingen, dat die man, die heeft gisteren volgens mij ook tijdens Studio Voetbal weer gewoon een tafel in 2 geslagen. Dat dan iemand gewoon zit te vertellen van ja, nee, hij maakt het zo professioneel. Eerst gingen ze dan gewoon een broodje bal eten onderweg, Feyenoord. Maar nu eten ze echt gezond onder Arne Slot.
Ja, daar ging het over.
Ze eten echt gezond. Wordt echt een goed belegde boterham. En dan gaat iemand, mee. En die houdt zich. Dat wil je als trainer volgens mij helemaal niet. Dat is niet de constant.
Van Gaal vond dat heerlijk, want die stond daar bekend om, toch? Dat hij allerlei kantines zat toe te spreken.
Nou, daar moeten we het ook eens over hebben, over Louis van Gaal. Dat vind ik verdacht stil rond.
Nee, maar het is de onzichtbare hand van Louis die nu over de arena vaardig wordt. Hè? Dus,
ik kijk al jarenlang niet meer Studio Voetbal uit.
Principieel?
Nee, niet principieel, maar gewoon op een gegeven moment heb je het wel gehoord, het gelul. Maar gisteren heb ik hem helemaal uitgekeken en toen viel me op de extreme klasse van het item van Frank Heijnen. Die tilde dat hele programma tilde niet naar een veel hoger niveau opeens. Dus het vervelende is, nu moet ik kijken.
Ik denk wel altijd bij Frank, ik vind het ook heel goed. Maar als hij begint, merk ik wel bij mezelf van, als hij dus lyrisch doet over iemand, denk ik, och nee, die zal toch niet, zeg maar, een vreselijke ziekte onder de leden hebben. Ze gaan wel altijd bijna dood. Mm. Of ze eindigen allemaal in een rolstoel.
Gisteren niet. Het ging over Oleguer. Ja. Dat was echt gewoon een heel goed gemaakt item. En dat is dan nogal in tegenstelling tot de rest van de...
Hè? Er zit nu ook publiek bij, hè?
Ja.
Ja, dat is nieuw. Ja, sinds een paar weken. Ja. Ik heb het ook wel die neiging om te denken, blijf ik nog kijken?
Ja.
Als het begin eenmaal voorbij is en als ze eenmaal over John van het Schip is behandeld en de Panenka, dan denk ik, kan er nu nog komen?
Ja.
Saoedi-Arabië.
Nek Volendam.
Ja, precies.
Ja. Zo. Nee, maar ik heb ooit een item gemaakt met Panenka zelf, Mr. Panenka, in Praag. En volgens mij hadden we toen ook die keeper voor de camera of iemand die met die keeper op een kamer lag. De Victor, hè, van Tsjechoslowakije. Toen in die finale tegen Duitsland van het EK 1976. Dat Panenka zijn voor het eerst de penalty op deze manier nam. En die had het aangekondigd al maanden van tevoren. Ik ga dat zo doen. En die keeper die wilde hem gewoon in elkaar slaan. Van doe het niet, doe het niet. En die vertelde ook van... En toen zag ik die aanloop en ik dacht... Oh mijn god, hij gaat het doen. Maar goed, de rest is geschiedenis.
Ja, er wordt wel makkelijk overheen gestapt. Het effect van, net zoals een panna of een panenka... Ja. Het vernederen en onzeker maken van de tegenstander... is natuurlijk deel van de sport. Dus als je dat goed doet... die keeper de volgende keer laat hij door zijn handen glippen. Weet je wel? Als hij eerst een panenka... Want die wil het dan overcompenseren. Die wil zich in de volgende corner of weet ik wat laten gelden. Ja, en dan gaat het ook weer mis. Dat is natuurlijk wel het bijeffect. Dus ik ben wel erg voor panenka's, panna's en al dat soort zogenaamde niet-functionele...
Ja, ik ben dus... Ik heb woeste discussies altijd met mensen over het overstapje. Wat volgens mij getraind kan worden. En waar bijna altijd uit wordt gescoord. Dus ik... Dat is een beetje een raar verhaal. Ik zat bij de...
Gisteren deed Bergwijn het.
Ik ben er zo'n liefhebber van, weet je wel, gewoon dat je gewoon over zo'n bal heen stapt en het is bijna niet te verdedigen. Maar het is dus bij mij zo obsessief geworden dat als ik bij de Wereld Draait Door was, weet je, er waren veel voetballers altijd. Ik ben nog nooit naar iemand, weet je, ik had zoiets van totale nederigheid, die mensen hebben veel meer verstand van voetbal. Maar ik ben toen, ik geloof het nog niet eigenlijk, was Ruud van Nistelrooy was te gast. En ik wist dat hij spitsentrainer was op dat moment. Ik heb gewoon echt tegen Ruud van Nistelrooy gezegd... wanneer gaan jullie op het overstapje trainen? Spits van Real Madrid. Ik zeg, trainen jullie daarop? Nou, moest hij, zei hij toch nee. Ik zeg, dat moet je gaan doen. Dat is onverdedigbaar.
Ja.
Ik vind het nog steeds. Vind ik ook zo'n heerlijk onderdeel in het voetbal. Ja. Was het in dat rijtje. Weet je,
ja. Ja, en wat had Wessel altijd, de steekpaas, de achterloze steekbal of zoiets?
No look.
Ja.
No look paas.
Ja.
Ja.
Nou, ik was ook wel verbaasd.
Daar trap je, Ronaldinho was er toch altijd meester in. Maar dat trap je toch altijd in, volgens mij.
Als ze naar rechts gaan kijken en naar links pasen. Ja. Ja.
Of een mislukte strafschop in tweeën, dat is ook schitterend.
Ja.
Ja.
Maar ik moest, gisteren zat dus Ernie Stewart bij... Goedemorgen Eredivisie heet het, geloof ik. Goedemorgen. Goedemorgen Liefhebbers of zoiets.
Dat is ook niet.
Henk kent eigenlijk alleen zijn eigen programma.
Ik zit dan die luistert Studio Voetbal te kijken.
Die luistert deze podcast altijd terug.
Ja.
Maar daar zat dus die Stewart. En die zat hoog op te geven van Ramaljo. En dat heeft Bos ook al gedaan.
Ja.
Ik kan toch iets niet volgen, geloof ik, in het moderne voetbal.
Ja.
Ja, pijnlijk voor die jongen, lijkt mij.
Ik denk dat ze het doen om hem op te peppen. Dan maken ze daar een klein filmpje van en dat sturen ze naar hem op.
Vertaald of Braziliaans ondertiteld.
Ja, want, je bent heel belangrijk in Nederland als verdediger.
Maar dat heeft Peter Bos toch wel een beetje aan zijn kont hangen nu. Dat als iedereen razend enthousiast is, dat hij zegt, nou ja... Ik zou die cornervlag toch nog iets anders hebben neergezet. Die rare constant laten merken van... ik ben de man van de details. Ik ben nooit tevreden, al hebben we met 8-0 gewonnen.
Ja.
Ja, dat vind ik ook wel iets aandoenlijks hebben altijd. Hij heeft dat heel sterk, toch?
Ja, ja, nou doen de meeste coaches dat volgens mij. Als het, die gaan altijd aan de andere kant zitten als het hele publiek uit zijn dak gaat. Dan,
Dat
hoort
er
een beetje
ja.
bij. Het zijn natuurlijk ook wel kinderen eigenlijk, die voetballers... Dus, ze moet ze ook even temperen, hè? Van vanavond toch weer om 7 uur naar bed.
Mm. En ik dacht bij mezelf, hij zal toch wel die spits van Lens hebben gezien, die Wahi, 20 jaar, die een beetje voor Ramaljo kwam om hem erin te knallen. Maar dat telt dan kennelijk niet, want hij is heel goed, zeiden ze. Ja, ik weet niet. Het strookt niet helemaal met wat we zien in het veld.
Het is een beetje zoals met Soetalo, waar wel de hele tijd terecht werd gezegd dat het allemaal niet liep. En dan is het ook zo fijn, zoals gisteren, dat je dan opeens kan zeggen, goh, hij wordt nu wel echt beter. Dat heb ik eigenlijk ook nooit begrepen in die hele discussie over Soetalo. Dat je denkt, ja, dat elftal was natuurlijk sowieso een ramp en alles rammelde en er waren geen afspraken en mislintat en de hele handel. Maar hij kan natuurlijk ook gewoon uit vorm zijn of zijn geweest.
Ja.
Gewoon uit vorm en daardoor. En nu zag je hem gisteren een aantal dingen doen waarvan je dacht, nou,
dat wordt misschien wel een zeker. Ik denk nog wel op anderhalve meter, dat is wel zijn. Ik vind wel dat hij veel ruimte laat aan tegenstanders, moet ik zeggen. Maar
ja, dat hangt natuurlijk af van op welke plek die staat. Je moet natuurlijk niet 18 meter van het doel heel fanatiek gaan instappen. Nee, maar
in het strafschopgebied bedoel ik.
Ik vond wel het treurigste Ajax-nieuws van gisteren, zit ik me nu te bedenken, is dat Brobby heeft aangegeven dat hij toch gaat oefenen nog op afwerken op doel.
Ja.
Dat je dat gewoon, zoals Van Basten daar de hele tijd zitten oreren.
Ja,
ga lekker in je eentje aan de gang. Zo gaan leren aan voor een spits van Ajax.
Het gaat vooral over koppen met Johnny Bosman. De beste
maar dat is,
ooit.
Maar ja, dat is toch vreselijk dat je gewoon in interviews of zo zegt van nou nee, neem dat ter harte. Ik zie dat dan ook heel erg voor me, zo door de week, ergens op een of ander achterafveldje en hij dan 100 keer op dat doel afstormen.
En een...
Ja, dat is toch een vreselijk beeld, een Ajax-spits.
Hij zei wel dat hij in de jeugd er wel altijd in kopte, hè? Ja, die gisteren in zijn korte nabeschouwing.
Ja.
Ja.
Maar dan was hij ook een kop groter, hoefde hij niet te springen, denk ik. Ja.
Hij kreeg hem ook wel lekker op zijn hoofd, zeg. Allemachtig. Ja, die paas.
Die paas.
Oh, ja.
Die van de bomen, die strooide toch met paasjes, hè? Ook op Berghuis steeds, slingerde die hem zo even achterloos.
Zo goed.
Ja, van de bomen is een hele goede aankoop.
Dat zei je al heel lang, toch, Henk?
Ja, ik vind hem heel goed. Ik vond hem ook bij...
Hij kopt wel gek terug naar de keeper altijd.
Nee, dat heeft hij nu...
Met zijn achterhoofd namelijk.
Heeft hij nu twee keer achter elkaar gedaan. Ik bedoel, daar zit ook wel ruimte voor verbetering.
Die kan ook met Johnny Bosman zijn helpen. Johnny.
En dan het naar achteren Johnny koppen nog een beetje perfectioneren.
Ja. 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 Het achteruit koppen.
Ja.
Maar, doet Johnny Bosman ook, denk ik, of niet?
Ja, hij kan heel goed achteruit koppen. Ja. Nou ja, verder had Feyenoord het natuurlijk moeilijk. PSV heel gemakkelijk. Ik heb wel heel erg genoten van Nek Volendam.
Oh ja.
3 doelpunten in de verlenging.
Ongelooflijk.
Ja, de verlenging mag ik niet.
In de laatste extra minuut. Tijd. Extra 2 doelpunten in de laatste 3 minuten.
3 in de extra tijd.
En de doelpuntenmaker was dan ook nog de maker van het eerste doelpunt.
Ja.
Die Osawa.
Ogawa.
Ogawa, ja.
Ook net iets de uitbundige viering van Volendam. Weet je wel, 3 keer om dat veld rollen met z'n allen. En dan meteen gewoon een tegendoelpunt krijgen.
Toch met niks naar huis. Ja.
Ja. Oh, man.
Ik las dat ze opstootjes in de kleedkamer hadden na afloop.
Oh ja?
Ja, omdat sommigen maakten andere verwijten.
Maar waarover?
Bij Volendam?
Nee, met stemverheffing. Ja, Volendam. Volendam. Er werden stemmen verheven. Ja.
Jan Smit in de kleedkamer.
Ja.
Hebben jullie daar al eens uitgebreid over gehad, die documentaire?
Nee, ik heb hem ook nog nooit gezien.
Man, ja, dat is goud.
Welke?
Volendam. Documentaire over Volendam.
Oh ja, nee, dat heb ik niet gezien.
Ja, echt, ja. Steengoed. Dus enorme discussies over woedende vrijwilligers die willen dat er dat de Tosti Hamkaars terugkomt. Het gaat over verandering bij Volendam. Daar gaat het volgens mij eigenlijk de hele docu over. Vrijwilligers.
Maar dat hele dorp is verscheurd, geloof ik. Hè?
Vrijwilligers die echt gewoon de hakken in de grond zetten. Zo van, alles moet blijven zoals het ooit was. En daar Jan Smit tussen. Ja, het is meestelijk. Het verschil is dus, zij willen eigenlijk het stadion weer helemaal afbreken en daar een soort gezellig oud, een nog ouder kutstadion van maken.
Met een palingrokerij.
Met een palingrokerij inderdaad ernaast en zo. En Jan Smit die wil dus letterlijk gewoon een stadion in de vorm van een boot. Ik zweer je dat het zo is. Je ziet ze je ziet ze midden in een weiland staan. En dan zegt Jan Smit ding als van, nou, dan komt hier die voorsteven. En dan hier kunnen de mensen die gaan zo. Die wil gewoon een enorm houten, groot stalen stadion met in de vorm van een boot. En daar staat dus naast mensen die een tosti willen in de rust. Waar ze dan 10 minuten op moeten wachten. Hmm. Ja, prachtig.
Het Panenka-stadion.
Ja, man.
Ja, ik bedoel, dan krijg je dus dingen als de schipbreuk en alle zeilen bijzetten. Dat soort metaforen gaan dan de koppen beheersen.
Ja, ja, ja. De boot maakt water. Ja. Bij achterstand. Ja.
Afzinken.
Ja. Afzinken, ja.
Afzinken, ja. Nee, hij ligt even op het droogdok. Wordt niet gespeeld.
Volendam moet even worden weggesleept.
Ja.
Nou, dat wordt weer een emmer vis voor de deur.
Bij Marcel van Roosmalen hoop ik dan toch. Ja, niet bij ons. We hebben het allemaal van Marcel van Roosmalen.
Ja, maar die zegt dat.
Ja. onze man in Volendam.
Kelvin Twicht maakt die vrije trap. Dat is een goede speler. Die vrije trap, dat was geloof ik de gelijkmaker. Of dat was de 3-2 misschien.
Die vrije trap helemaal aan het eind. Ja. Bij NEC.
Ja.
Ja. Ja, dat was
voor Volendam, ja.
Die zat er lekker in, ja.
Ja.
Ik vond het mooiste doelpunt dat van die Luc Brouwer, die later zo zat te zeiken naar ja. de wedstrijd. Maar die maakte echt een wereldgoal, vond ik, die kopbal. Dat,
heel erg mooi. En ze zeiden wel van, had die keeper hem kunnen hebben? Nou, ik weet niet.
Hij was hard en
ja,
en ja,
hij was gewoon
weg.
Heel technisch, heel goed
prachtig, ja.
gestuurd, zoals ze dat noemen. Ja, ja, wat zat hij te zeuren, hè, die Brouwer?
Ja, ik hoorde ook een beetje een Eindhovens accent. Dus toch een beetje... Ik denk dat PSV ook bang is dat ze op de 18e plaats terechtkomen na de winterstop.
Het gaat hard, hoor. Het gaat snel.
Ja, het kan heel snel gaan. Ja,
een paar keer verliezen en dan andere wel gewoon punten pakken.
Maar het was toch ook wat sentiment bij Perez na de vorige wedstrijd. Dat is eigenlijk wat die jongen nu ook zei. Van wat is dit voor een on-Ajax-achtige, absurde blijheid... Als je weer zo'n wedstrijd wint, eigenlijk zeiden zij allebei hetzelfde. Dus half lacheren. Perez, die stond echt te schateren toen, hè, de vorige week. Zo van, wat is hier aan de hand, joh? Ja. Hele stadion op zijn kop.
Nou ja, maar het had natuurlijk heel weinig nog met Ajax, Ajax te maken. Dus ik denk, ik had dat ook wel. Je was toch verbaasd dat Ajax nog bleek te bestaan.
Ja.
En weet je, ik had toch wel gedacht, dit worden 7 magere jaren of wat andere bijbelse vloeken. Hè? Je had toch het gevoel, dit is een heel...
Weet je nou, die Heerenveen-speler die het doelpunt, dat kopdoelpunt maakte? Die had zich ook...
Brouwer,
hè? Ja. Die had zich ook heel erg geërgerd. Hè?
Ja, precies. Ja,
aan de uitgelaten sfeer, alsof ze de Champions League hadden gewonnen.
Ja, ja. Dat is dan het cliché.
Ik vind het ook heel erg niet Ajax-supporter gedrag.
Ja.
Verlies maar eens 10 keer achter elkaar. Ja,
en sta dus, maar 18e.
Je staat natuurlijk, hè?
Je staat in een week tijd, sta je 11e.
Ja.
Het is natuurlijk toch een soort gevoel van, het is nu klaar.
Het lek is boven.
Het lek is boven. Dat kan ook in Volendam staan.
Zeker weten.
Met die boot. Is er ook een...
Ik moest meteen aan Jantje Smit denken.
Dan leg je die boot gewoon omgekeerd en is het lek boven.
Het lek.
Lek zit boven. Ja. Ik vond het wel... Ja, ik kan me voorstellen als je verliest dat je daaraan ergert, maar ik vond het wel oké. Dat ze zo uitgelaten waren. Want en ik bedoel, toch met al die ellende blijven die supporters, die fluiten Ajax niet uit.
Nee.
Die blijven gewoon steunen. En dat vind ik wel Ajax-waardig, Ajax-achtig.
Ja, en veel komen van ver, hè? Dat blijkt nu ook. Er is een soort Stalinistisch regime geweest van Stijn, die werkelijk spelers... He, genegeerd heeft en verbannen heeft.
Ja.
Mm-hmm. Is met name die aankopen van Mislintat, die werden in hotels gedumpt en genegeerd.
Wat die Ekpom ook zei in zijn interview.
Dodelijk,
ik zit eenzaam in mijn hotel. Alsof hij nooit iemand had gezegd, ga je een keer mee uit eten of zo.
En
nee, Johnny maar echt zielig.
Johnny van de Schip heeft 1 toespraak over zijn overleden vrouw. En ze zitten allemaal met de tranen biggelen over de wangen en ze...
Ja.
He, ze gaan weer,
en ze gaan weer voor een trainer. Ja. Dat is,
is natuurlijk wel iets wonderbaarlijks, vind ik.
Nee, maar dat van dat hotel, dat heeft me ook enorm verbaasd. Simon Cooper die heeft een boek geschreven. Volgens mij staat het daarin, dure spitsen scoren niet. En dat gaat dan over het opvangbeleid van nieuwe spelers bij professionele clubs. Lyon bijvoorbeeld, schrijft hij, is daar heel goed in. Dus die begeleiden die spelers, zoeken onderdak met ze, et cetera, et cetera. Zorgen ervoor dat ze aansluiting met andere spelers hebben. Maar bij Ajax, dat niet gebeurt, is
vroeger
gewoon
ging ze toch altijd bij Sjaakje Zwart?
Ik vind het zo amateuristisch. Het is en zo ordinair ook. Zo van, hier heb je 3 miljoen in de pocket. Mm-hmm. En zoek het verder maar uit. Ja, het is heel erg.
Maar zou dat standaard zijn bij Ajax? Of was het vooral onder de
nou, ik denk dat ze het gewoon niet aankonden. Daar hebben ze één man voor, volgens mij.
Ja, ze hadden gewoon wat anders aan hun hoofd.
En ze hebben 12 nieuwe spelers gekozen.
Het is toch het totale mensprincipe van Van Gaal dat hier operationeel geworden is.
Ja, maar het is niet meer dan logisch, vind ik, dat je een speler die nieuw bij jou op de club komt, dat die een beetje wordt geholpen.
Ja. Maar er zitten ook hele jonge jongens bij. Want ik realiseerde me dat die Gaai, dat een soort
die is 19, junior nog is. 20, ja.
Dat is eigenlijk een hele leuke voetballer. Ja. Gewoon zo'n jongen die
die was al afgeschreven, maar uiteindelijk gelukkig is het toch nog wat.
Nou ja, het is gewoon die Stijn die heeft echt mensen, nou ik durf bijna niet te zeggen, misschien niet bewust, maar wel kapot gemaakt van de bomen. Hun beste aankoop heeft gewoon onder Stijn nauwelijks gespeeld.
Nou ja, hij zat alleen met de Telegraaf te telefoneren, had ik het idee.
Ja, en met zijn ongelofelijke aanhangers, Snijder van de Vaart natuurlijk. Ja.
En natuurlijk die strijd met die Mislintat, waarvan Stijn wou laten zien, mag maar zien of die aankopen van jou onder mij gaan spelen.
Ja,
precies. Ja.
Terwijl die Ekpom, die begint een soort Ajax-variant van Jozef Kieprits te worden.
Nou, zo'n leuke gozer, ook in dat interviewtje, met bijna brekende stem.
Ja. Ja.
En heel aandoenlijk.
En ik moet zeggen, dat interview met Marta vond ik, ik weet niet of je dat gezien hebt.
Nee, heb ik niet gezien.
Eerst vroeg die, wat is Joep Schreuder geloof ik, hè? Die vroeg dan, kun je je naam nog een keer voor ons noemen? Daar begon hij mee. Ja. Omdat de voornaam van Marta. Ja,
maar dan is ook Henk al weg als dit soort interviewtjes.
Nee, ik heb het per ongeluk gemist.
Ja.
Nee, maar het was leuk. Het was een leuk interview, ja.
Maar die kon het ook niet geloven. Dat
las ik ergens, ja. Dat ik hier sta.
Dat het echt is, weet je wel.
Ja, mooi. Ja,
geweldig.
Hey, wat is de rol van Louis van Gaal nu in dit hele. Want daar heeft bijna niemand het over.
Ja, ik wel. Ik zie hier toch een enorme beïnvloeding. Ja, zeker. Ja.
Er is één ding. Ik weet wel dat Van Schip heeft natuurlijk samen met Van Basten onder Van Gaal gewerkt bij Ajax. Van Gaal, technisch directeur van het Schip en Van Basten, die hadden toen jong Ajax.
Dat was voor de pannenkoekaffaire nog.
Zij deden jong Ajax.
Oh, jong Ajax, ja.
En ik was er een keer bij, ze hadden het over een speler, centrale verdediger, die moest van Louis linksback staan of omgekeerd, weet niet meer. Dat had zeg maar het technisch management bevolen aan de trainers van jong Ajax. Die gast die moet linksback. Want dat is hij. En is goed. Dus die hebben ze 10 minuten linksback gezet. En toen hebben ze weer naar het centrum gebonjourd, waar zij hem wilden hebben. Dus Van Schip is echt niet een soort puppet in de handen van Van Gaal. Dat is gewoon niet zo.
Ik heb wel wat ik denk. Ik weet eigenlijk bijna zeker dat het ook zo is gegaan. Wat volgens mij het allerbelangrijkste is wat Louis van Gaal heeft gedaan. En dat komt dan denk ik pas over 5 jaar naar buiten, is dat hij er tijdens de eerste werkdag Sjaak Zwart op zijn kantoor heeft gehaald. Dus Sjaak, ga even zitten. Zie je er goed uit?
Heb je zin om mee te trainen?
Ongelooflijk, maar wat zie jij er nog goed uit? Hoe oud ben je ook alweer? Nee toch? Nee. En daarna zegt Sjaak, luister, het is op dit moment gewoon niet zo handig dat we de beste zijn. We staan namelijk 17. Weet je wel, het is. Nou, ik denk dat. Ik ben ervan overtuigd. Ik merk het ook aan Sjaak Zwart. Ze probeerden hem een paar keer weer, zeg maar, in die Ajax-modus te zetten. En ik heb hem nu 2 keer horen zeggen, maar ik moet mijn mond houden. Van Louis van Gaal. Dat weet ik zeker. Ja, dat weet ik zeker. Er heeft iemand tegen Sjaak Zwart gezegd dat hij zo opvallend hoe nederig die opeens is. En ik zag gisteren, toen wist ik het helemaal zeker. Dat heeft Louis van Gaal ook geregeld. Zat Jochem Meijer zat naast Sjaak Zwart in het stadion.
Oh ja?
Werk bijna zeker, ik herkende hem. Want bij mij in Leiden hebben ze gewoon, heeft Van Gaal gezegd, zet iemand naast Sjaak Zwart die gewoon nog meer lult dan hij. Dat weet je, gewoon zoals iets, iemand die dat geluid van Sjaak Zwart neutraliseert. Ik denk dat is een meesterset geweest van Louis van Gaal. Om Sjaak Zwart te neutraliseren. Om te zeggen van, nee, niet. We hebben nu nederigheid. Nu.
Ja.
En, okay. en dan die jongens die in dat hotel zitten af en toe opbellen en zeggen, was jij niet jarig?
Ja.
Of je vrouw.
Was jouw vrouw nou niet jarig? Ja. Ja. Dat is de invloed van Louis van Gaal nu.
Ja, maar het is wel opvallend dat die... Hè, die Soetalo, dat was natuurlijk een zware depressie, had hij. Ja. Die had behandeld moeten worden. Maar door Louis is die toch weer helemaal positief. Ik denk zeker dat geholpen heeft.
De
aanpak, de hand daarachter. Dus misschien heeft John van Schip die gesprekken gevoerd. Maar ik weet zeker dat Louis dat...
Dat denk ik ook, ja.
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 Heeft ingestoken.
Nou, dan maar ja. Ik ben echt bloedserieus, hoor, ook met Sjaak Zwart. Nee, dat is niet het einde van het. Let op, ik ga gelijk krijgen. Dat is gewoon dat is het eerste wat hij heeft gezegd. Ajax gaat en dus dit net zoals Ajax gaat niet ten onder aan drank en vrouw. Nee, Ajax gaat ten onder aan Sjaak Zwart.
Die mag nu ook niet meer die stropdas om met de 1 erop.
Oh ja, Jezus.
Wie was de koning van de week? Frans.
Ja, voor mijzelf. Als ik kijk toch het liefst naar Ajax. Dus dan zou ik Branko van de Bomen nemen. Omdat die voor mij de symbool is van...
De wederopstanding.
Ja,
van de voorlopige wederopstanding.
Hè, die gedurfde pases en zo, ja.
Herman.
Marta. Zo eerst erin vallen, invallen en erin komen en zo goed. En de tweede wedstrijd.
Ook mee leven trouwens.
Ja.
Nico.
Ja, ik ook van de Bomen. Omdat hij zegt dat ik merk hoe opgewonden ik word van iemand die gewoon weer eens een paas over 45 meter bij iemand op zijn voeten kan leggen. Dat heb ik zo lang niet gezien.
Ze ging ook zo makkelijk weer van achteren naar voren, om zomaar te zeggen. Dat duurde bij Stijn, dat eindeloos. En ze kwamen eigenlijk nooit uit die verdediging weg.
Een soort intelligentie,
nu ziet het er weer heel makkelijk uit.
Ja, ik had ook van de Bomen. Die heb ik ook in het parool. Boven mijn stukje staan. Ja. Dus Van de Boom is de koning van de week.
Een Eindhovenaar trouwens, hè? Of niet?
Ja, het dorp in de buurt daar.
Ik weet niet toch wel opvallend, toch? Dat een...
Hoe heet dat zeggen? Dus gewoon Eindhoven, bedoel je?
Dat dorp. Ja,
dus toch gewoon...
Eindhoven of een ander
dorp. Hij woont
dorp.
Verdacht dicht bij Eindhoven.
Eindhoven of een ander dorp daar in de buurt.
Onder de rivier.
Hoe heet je ook alweer? Ja.
Nee. En de wedstrijd van de week. Dat is Lazio Feyenoord. Daar gaan we standen voor opgeven, hopelijk. Jeetje. Herman, wat wordt Lazio Feyenoord?
Ik denk 0-2.
Nico?
Ik denk 3-0 voor Feyenoord.
Ja, dus 0-3.
0-3.
Frans?
Ik denk dat hij vroegtijdig gestaakt gaat worden. Ik weet het niet. Het is
dat zit er wel dik in. Wordt het,
hè? Die ze mogen niet mee. De supporters mogen niet mee.
Oh, die fontein die blijft gewoon doorspuiten. Niet zoals ooit.
Maar dan komen ze misschien net zoals vroeger. Blijven onze Koentje af. Dat we op moeten passen. Dat ze niet een of andere speler gaan
belagen.
Koen.
Wat doe je nou? Ja.
Zo goed. Het gaat in ieder geval uit de hand lopen, maar dus ik denk dat het iets van 2-2 wordt.
Ja, ik zou 1-1 zeggen. En PSV Lens? Frans?
Ja, ik denk dat ze wel geleerd hebben van die wedstrijd, dus ik denk dat ze toch wel winnen. 2-1.
2-1 voor PSV. Herman?
2-0.
Voor PSV?
PSV, ja.
Ramaldo maakt toch altijd wel een
blunder. Ik denk 1-1.
Oeh, dit vind ik moeilijk.
En Brighton doen we niet.
Jij bent de Frankrijk.
Jij bent de enige die Lens echt kent.
Precies.
Ja.
Nou ja, die centrale verdediger, die schakelde Luc de Jong dus probleemloos uit. In de heenwedstrijd. En voor PSV de uitwedstrijd. 1-1 zeg ik. Zei iemand anders?
Ja, 1-1? Ik ook. Oh, ja.
Nee, hij staat niet op het bord, Ajax-Brighton. Maar we kunnen voor de grap wel even het erover hebben.
Ja.
Want dat is natuurlijk wel... Voor Van het Schip is dit een soortement van... lakmoesproef bijna.
De vuurproef, ja.
Die Brighton draaien ook in principe niet lekker. Alleen tegen Ajax, omdat die wel zo slecht waren.
Ja. Ja.
Maar nu is Ajax niet meer zo slecht.
Nee, iets beter.
Uitwedstrijd, ja.
Maar verdedigend toch nog...
Ja, nee, natuurlijk. Het is niet in orde opeens.
Nee.
Maar ze hebben wel...
Vonden jullie Rens beter of slechter dan die Gaai?
Slechter.
Ja, ik ook.
Ja, absoluut.
Hij begon met gewoon drie keer balverlies. Ja. En ook hele rare dingen doen.
Ja.
Een paas gewoon op de 16 binnendoor. Hoepel op. Dus maar die Gaai die doet het best goed. Ze moet toch even goed leren dat als een speler van de tegenpartij naar binnen komt, dat hij dan niet aan de buitenkant moet blijven. Nee. Dat is niet goed. Maar dat is wel ze allemaal aan te leren, dit soort dingetjes. Hoe je moet dekken. Ajax Brighton. Ik moet als laatste. Nico.
Ja, nou echt puur op emotie vrees ik gewoon weer een enorme domper. Dat ze opeens weer met 6-1 verliezen of zo, Ajax. En dan
1-6, zeg jij.
1-6.
Frans.
Ja. 3-3.
Ik denk 3-1.
En dan zeg ik 3-2. Want ik denk wel dat als Johnny Bosman al bezig is met Brobbie,
dan gaan er allemaal koppers.
Hallo.
Nou, en Ekpom heeft natuurlijk per minuut een enorm gemiddelde, hè? Wat hij scoort per minuut.
En wat denken jullie nou? Moet Ekpom er in de basis en Brobbie dan later invallen? Of toch gewoon andersom? Of moeten ze allebei spelen?
Taylor eruit. En, Ekpom achter Brobbie.
Ja.
Dat is misschien wel heel aanvallend.
Ja, maar jullie toch als hardcore Ajaxieren, mag ik toch wel zeggen. Wat vinden jullie nou van die Brobbie? Dat is toch gewoon... ik heb steeds van dat iets. Ik vind dat zo'n rare Ajax-spits. Dus een Ajax-spits die altijd met zijn rug naar het doel staat, dat is toch ongekend?
Dat is waar.
Dat is toch gewoon, dat is toch nog nooit gebeurd?
Kief deed het ook voordat hij naar PSV ging. Was natuurlijk de topscorer van Europa.
Maar hij gebruikt natuurlijk zijn lichaamsgewicht door zo naar achteren met van het doel afgekeerd. Probeert hij eerst zo'n belager speler uit te schakelen.
Maar dat heeft zo'n invloed zeg maar op hoe Ajax in het strafschopgebied functioneert. Het is constant heel hard die bal.
Hij zoekt het op. Hij doet het expres natuurlijk. Hij kan er ook van afstaan. Maar als je natuurlijk zo'n speler in je rug hebt en je draait weg, dan ben je weg. En je ziet ook bij die combinaties in het centrum aan de rand 16. Kan je hem altijd heel goed aanspelen.
Ja, maar hij is daar. Hij doet dat wel heel goed. Maar het is. Hij is zo dwingend. Hij is zo dwingend, zeg maar, op de tactiek die gevolgd moet worden. Ik zie. Ja, ik weet, misschien is dat ook weer net zoals die discussie in het begin over de Beatles. Misschien is dat iets voor mensen van boven de 60. Maar ik verlang intens gewoon. Ik zit altijd iedere wedstrijd nog steeds te hopen dat er ooit iemand in de Eredivisie weer opstaat. En zeker bij Ajax, die met de bal aan zijn voet iets geniaals doet. Twee mensen passeert in het strafschopgebied. En zo'n doelpunt waar we zeg maar nog 10 jaar naar kijken. Ik zie nooit meer iemand. Het is allemaal tikkend, dat strafschopgebied in. Keihard Brobbie inspelen. Nee, ik zie nooit meer genialiteit bij Ajax.
Brobbie is een soort eindstation als ze hebben gecombineerd. Maar als ze vanuit de counter... Vanuit zeg maar de bal heroveren in het eigen strafschopgebied en ze spelen een bal diep, gaat Brobbie echt wel diep.
Maar die voetballers,
dan gaat hij rennen.
Maar die voetballers waar ik het over heb, die moet Henk, jij staat heel veel daar.
Nee, het is geen Van Basten.
Nee, maar bestaan die nog wel? Of mag je gewoon niet meer zo spelen? Dat vraag ik mij altijd af.
P3 of zo bij Barcelona, er zijn er genoeg van. En die Bellingham, die kunnen dat allemaal.
Of die jongen die rechtsbuiten bij Barcelona nu. Weet je, ik merk nog, daar merkte ik het aan. Mm-hmm. Ik stond gewoon letterlijk op in de kamer. Dat is er weer eigenlijk. Gewoon zijn eerste balcontact is doen alsof hij naar achteren gaat.
Maar staat die hele jonge jongen?
Die hele jonge jongen. Ja. Dat ik dacht van, dat je meteen denkt van, ja, we... Er is er weer een.
Noah Lang bij PSV, die doet dat natuurlijk ook.
Ja, hè? Precies. Maar bij Ajax zie ik ze niet helemaal meer.
Nee, maar je hebt het natuurlijk over buitencategorie. Die zijn natuurlijk nooit altijd geweest, die spelers. Hè?
Nee. Maar ik vind Robbie wel echt een goede spits, hoor. Hij is 20, hè? Zoiets? 20? Nog geen 21?
Nee, ik vind hem heel goed, maar wel gewoon echt één manier van spelen, vind ik. Een beetje bruut, een beetje rauw. Het is niet verfijnd, toch?
Nee, maar hij heeft toch wel meer techniek dan je denkt.
Ja, nee, dat
want ze kunnen elkaar, Bergwijn en Robbie kunnen elkaar heel goed vinden in de kleine ruimte.
Maar jij bijvoorbeeld, jij bent veel op de... Wat ik ervan weet is dat jij veel wel op de toekomst komt. En jij staat ook naar wedstrijden te kijken, weet je wel. Gewoon de trainingen, of weet ik het. Of competitie, of jeugd.
Ja, jeugd.
Nou, jeugd, weet je wel. Zo van, daar ben ik zo nieuwsgierig, want ik weet dat niet. Heb jij nou gewoon de laatste jaren wel eens iemand gezien dat je denkt van, nou, dat wordt een nieuwe Van Basten?
Nee, maar ze worden ook wel vrij snel weggehaald, hè? Hele talentvolle aanvallers. Ik stond een keer te kijken.
Die Rijkhoff bijvoorbeeld, hè?
Door buitenlandse clubs bedoel je?
Ja, tuurlijk. Ja. Maar Malen, ik stond een keer naar Malen te kijken. Die was 15. En Raiola was er ook. En die zei, ja, maar die gaat weg. Die verkocht hij naar Arsenal. Gewoon een maand later. Dus toen hij net 16 was.
Oké. Okay.
Dus als er al zogenaamde buitencategorie aanvallers zijn, dan is de kans dat die zo lang blijven dat ze het eerste van Ajax halen, is niet super groot.
Oké, okay, oh ja. Ja.
Maar goed, Bergwijn die ging ook weg toen hij 13 was. Naar PSV. Dus ja. Maar ik ben helemaal niet zo negatief, hoor. Ook niet over die opleiding. Er zitten hele goede trainers daar op de toekomst.
Ja.
Nou ja, als je ziet dat zo'n Marta er ook weer opkomt, die ook weer heel, vind ik, Ajax-achtig zo met bravoure speelt.
En ja, precies, ja. Ja.
Die vergeleek hem ook met Malasia.
Ja, zag ik ook
goede
staan.
Vergelijking.
Van Schip durft hem gewoon dan... ik geloof dat Dave Vos had hem bek gezet, hè? Dat weet ik niet meer. Maar in ieder geval, jongen was rechts buiten.
Ja.
En is nu linksback.
Dat vond hij ook helemaal niet erg, zei hij.
Nee, maar hij speelt.
Eerst wel. Ja. Bij de trainingen baalde hij ervan.
Oh, ja.
Want dan moet hij natuurlijk bij de verdedigende partijen, dan kan hij geen acties maken.
Ja.
Maar het is inderdaad precies wat jij zegt. Is bravoure, dat is al fijn om naar te kijken.
Ja, maar ook dat naïeve. Bravoure en naïviteit. Ja. Wat Brobbie ook heeft, want dat ben ik niet met Nico eens. Ik vind het een heel ontwapenende jongen.
Hele grappige
gozer. Dat
vind ik Ajax-achtig. Dat, bijna dat pupillenachtige nog.
Maar dat is wel langzaam aan het verdwijnen, vind ik bij hem. Ik weet nog die eerste interviews, weet je wel, die hield heel Nederland van hem. Van het, alleen maar hoe, zeg maar, hij zei al, vroeger aan hem, wat vind je het lekkerste eten? Zei hij alleen maar nasi. Lag heel, het is, op een of andere manier was dat ontzettend ontroerend en lief en zo. Ja. Maar ik vind het nu, door dat gelul van Marco van Basten ook iedere week en zo, vind ik het gewoon, ik zie die jongens dat stijf, vind ik. Ik vind hem een beetje verbitterd.
Hij maakt toch in dat interview over dat koppen, over die kopbal, zegt hij ook, ja, kan wel een beetje koppen. Ja. Zegt hij dan.
Nee, hij was wel zichzelf, hoe zeg je dat, ironisch over zichzelf.
Ja, maar daar is hij heel goed in.
Ja.
Ja.
En hij leek ook al ontspannen. Dus hij is niet, hij denkt niet alleen maar aan wat Van Basten over hem zegt, denk ik.
Nee, niet de hele dag.
Nee.
Nee, maar kijk, die Stijn die heeft gewoon zo'n slechte invloed gehad. Ja.
Die is natuurlijk zichzelf gaan redden. Hè? Ik denk dat het in wezen natuurlijk ook geen kwaaie pier is of zo. Maar hij heeft gevoeld van, ik ga ten onder. Hè? En ik moet alles eraan doen om anderen de schuld te geven.
Ja,
en dat werden de aankopen van Mislintat. En dat was zijn halve selectie.
Ja.
Wat toch een beetje gek is voor een trainer.
Ja, zijn humeur domineerde alles van Stijn. Je zag filmpjes dat ze dus van het trainingsveld afliepen naar de kleedkamer of zo. En er had alleen maar een camera opgestaan. Er kwam er toch een collectieve depressie aangelopen.
Ja.
Dat je denkt, ze moeten allemaal aan de antidepressiva nu.
Ja. Ben je toch voor het eerst met Pierre van Hooijdonk eens, Henk?
Nou,
het is wel een momentje.
Het spijt me enorm, maar hij had wel gelijk hierover. Alleen, hij had natuurlijk niet moeten zeggen van dat Stijn verdient aan transfers. Als je dat niet zeker weet, moet je dat niet zeggen.
Het is wel prachtig om naar Pierre te kijken nu. Met dat enorme gelijk dat ze zo boven zijn hoofd hangt.
Ja. En daar mag er niks over zijn. In totale verwarring geraakt. Hè?
En als dan de naam Stijn valt, dan zie je hem ook een beetje verstijven. Ja, van ik moet niet nu te veel mijn gelijk gaan halen.
En Van der Vaart praat steeds vaak over Roemenië. Daar hoorde ik er vroeger nooit over. Maar nu, ik moet weer naar Roemenië.
Maar daar werkt zijn vrouw.
Ja, nee, maar alsof die staat te popelen om weer naar Roemenië te gaan. Weet je?
Ja, zo goed. Ik kom net uit Roemenië. Ook zo'n treurig beeld zijn. Nee. Met dat hier naartoe voor zo'n interview. Dan weer terug moeten naar Roemenië.
Nee, en Sneijder die dus de Ajax...
Dus een sporthal, hè?
Ja, een kale.
Met die piepende schimschoenen.
Dat net veel te hoog.
Ja, prachtig. En Sneijder die echt maandenlang op de Ajax leiding heeft af zitten geven. Die maakt dan bekend dat hij toch wel zichzelf echt wel in een technisch hart ziet opereren bij Ajax.
Wie?
Wesley Sneijder.
Ja, dat is toch ook hilarisch.
Nee, dat is gewoon dus een
overschatting.
Voorkomen wordt moorden,
Ja, wat moeten nou al die mensen die dus de hele dag maar bezig waren om Stijn van zijn ondergang te redden? Zoals sommige kranten, sommige oudspelers en zo. Die hoor je nou even niet, denk ik.
Ja.
Maar goed, die zijn...
Zijn jullie ook van de school dat Ajax alleen maar eigenlijk steeds geleid kan worden door oudspelers?
Nee joh, allemaal oude...
Ik heb, Ten Hag. Volgens mij heb ik dat hier wel eens eerder gezegd, maar ik droom gewoon ooit van een keer van een Argentijn.
Ja, natuurlijk.
Een hele rare Argentijn met zo'n leren jas tot aan de
grond. Bielsa.
Ja, Bielsa, die man die op die omgekeerde coolboxen zit.
Ja, dat zou toch goud zijn?
Ja,
iemand die gewoon niemand verstaat.
Ja.
Ja. Nou, de hele mens gaat er dan wel
De hele mens heeft dan een probleem.
Ja. Nee, maar een soort Simeone.
Ja.
Bij Ajax.
Ja, iemand nou, maar iemand
alleen maar helemaal staat te springen van de stijf van de adrenaline.
Ja, maar iemand die geen enkel idee heeft van de Ajax-school.
De Ajax-DNA. En
de Ajax-DNA. Ja, dat
die dus gewoon, nou, de top Ajax van de jaren 70, die hadden Kovac en Ivic.
Ja.
Dat, respectief een Romein en toen nog een Joegoslaaf werd dat genoemd.
Ja.
En die konden volgens mij ook geen nauwelijks Nederlands.
Nee, Ivic werd meteen kampioen. En Kovac
niemand luisterde ook naar hem. Cruijff die wees wat en wonnen ze weer.
Het Ajax-DNA, dat zou toch wel echt heerlijk zijn als gewoon daar zo'n coach komt. Ja, Johnny van Schips doet het volgens mij is hij wel goed, toch?
Lijkt het op.
Ja. Hij heeft een beetje, als je zo je ogen dicht doet, denk ik soms dat ik Cruijff hoor. Hij heeft een beetje dat, natuurlijk goed Amsterdams accent, maar ook dat heesen een beetje, dat...
Ja.
En dat vanzelfsprekende. Natuurlijk is het zo, weet je wel.
Ja, ik vind het wel een hele prettige uitstraling hebben. Hij had ook tegen Volendam ook meteen een hele goede trui aan.
Waarvan
ik me afvroeg van welk merk zou dit zijn.
Ja, Sylvia Witteman had hetzelfde. Stond op Twitter. Weet iemand waar je die trui kan kopen van Johan van het Schip?
Nou, ik had hem ook wel willen kopen.
Je moet ze in die fanshop verkopen, want ik kom er altijd langs als ik hier naartoe loop, in de Kalverstraat.
Ja.
Geen hond zie je daar meer. Hè? Die fanshop, dat is een soort winkel die daar helemaal verlaten ligt. Vroeger stonden daar rijen als er weer nieuwe shirtjes waren. Maar volgens mij wordt er geen enkel shirtje van Soetalo of zo verkocht.
Het is ook niet meer bij te houden, die drukkerij.
Maar die trui van John van het Schip zou misschien dan wel een... De jaren omzet kunnen redden.
Dat zou goed zijn, maar tussen al die rare, lelijke shirts, dat er gewoon een grijze trui
met een ritssluiting.
Johnny van Schip als fashion-icoon. Ja.
Nee, ik kan me wel voorstellen dat spelers...
En dan krijg je die Beatles-cd erbij.
Dat spelers echt wel voor hem meer door het vuur gaan dan voor de vorige trainer, zullen we maar voorzichtig zeggen.
Ik wel in ieder geval thuis. Ja. Ik ben wel. Ik ga anders zo'n wedstrijd in, moet ik zeggen. Als,
meer zelfvertrouwen, hè?
Ik heb ook meer zelfvertrouwen. En zelfs die gekke Vulcaan is. Het is natuurlijk een beetje de Pusic van Ajax. Hè?
Ja, die zit dan wel erg dicht bij van het Schip, vind ik. En dan heb je dus dat clubje van drie. Maduro, Bakati. Die zitten dan.
Bakati mag wel meedoen. Maar Maduro heeft geen houding meer. Hè? Op een gegeven moment roepen ze die spelers dan bij een. Blessurebehandeling. En dan zie je Maduro denkt, nou dan ga ik ook maar opstaan en ook aan die zijlijn staan. Maar niemand kijkt dan naar.
Nee, er is wel iets aan de hand. Want je ziet ook dat ook bij het uiteindelijke feliciteren met de overwinning.
Ja.
Waren er veel omhelzingen, maar niet tussen Maduro en van het Schip.
Nee.
Ja. Volgens mij niet. Of ik heb dat.
Hij moest wel lachen. Ik lette er ook op. Hij liep zo'n beetje eromheen te lachen. Maar zij hing niet, zeg maar. Zo, ze hingen niet om elkaar.
Hij juichte zo'n beetje zoals Brobbey juichte bij die twee goals van Ekpom.
Dat was ook heel goed juichen.
Die juich van Brobbey was geweldig. Ja. Gewoon geen spoortje van een glimlach, maar wel even. Vuistje.
Hij keek toch even, zag hij die camera aankomen. Toen, prachtig.
Terwijl die Taylor daarna, die zat breed te grijnzen. Ja.
En die Hendricks, die hockeyman.
Ja, maar die moet
hoe zit dat daar?
Ja, die gaat weg.
Die moet toch weg?
Nee, die gaat ook weg.
Het vreemde, weet je wat ik heb? Dat sinds hij die Turner, hoe heet die jongen naar huis heeft gestuurd.
Die loser vlucht.
Ja, dat
Jury.
Ja, voor mij gewoon voor eeuwig af. Ja. Dat je iemand naar huis stuurt omdat hij drie bier... Ja, vreselijk zeg. Wat een vreselijke vent is dat.
Het is wel fijn dat je zo'n bad guy hebt. Ja, eigenlijk moet je hem houden. Ja. Want als er weer iets misgaat, dan kun je hem weer in beeld nemen.
Is beter. Ja. Dat is beter.
Ja. Dat Van Gaal hem op zijn kantoor kan.
En dat hij alleen nog maar
stijf schelde.
Ja, de enige die met hem praat is Jan van Halst. Maar zag ik gisteren ook. Echt een hardlachende Van Halst met Hendricks. Ja.
Maar ik blijf het grootste nieuws vinden dat gewoon Louis van Gaal totaal buiten... daar hoor je helemaal niets over. Nee. Wat zeer uitzonderlijk is in het geval van Louis van Gaal. Toch?
Ja, maar het is wel een mooie rol. Het is natuurlijk toch, hij is altijd een soort messias geweest en nu wordt hij God, de Vader. Hè? Dus het is toch een stapje hoger
weet
weer.
Weet je wat mij ook wel ontroerde gisteren na Ajax? Dat al die Ajax, dus de internationals, zo dol waren op die Noppert. Heb je dat gezien?
Nee.
Ze kwamen allemaal even naar hem toe, om hem heen. Dat ik dacht van, dat is een hele belangrijke gast geweest, toch?
Ja.
Tijdens het WK.
Tijdens het WK, ja. Het viel mij echt op gewoon, dat hij ze echt op hem afgingen.
Hij en Pasveer.
Ja,
die stonden ook nog samen te babbelen.
Ja, maar later kwamen ook die internationals, die kwamen allemaal even bij hem langs. En ze waren heel fysiek met hem, dat viel me op. Gewoon een beetje om hem heen hangen, armen om hem heen. Ja, vond ik wel mooi.
Nou ja, Ajax richt zich op, maar Noppert blijft natuurlijk eenzaam achter in de modder.
Het is echt een raadsel wat er met hem aan de hand is. Ja. Of misschien is hij nooit goed geweest. Alleen maar Louis dacht, daar moet iemand op call.
Ja, ik denk dat toch dat het is, dat laatste. Ja, ik ga gewoon weer schek doen. Als het goed uitpakt, ben ik weer geniaal. Zoiets.
En wat moeten we van Mislintat denken? Want er zijn natuurlijk steeds meer aankopen die Ramai, of keepers gesproken, behoorlijk goede keeper blijkt dat te zijn, toch?
Zo, die kan voetballen. Ja. Echt geweldige trap.
Ja, het is dus eerst werd het gezegd, er waren 11 miskopen of 13. En nu worden het steeds minder, hè?
Ja, het worden er wel per wedstrijd iets minder,
Ja, het zijn nu al 5 of zo, of 6 zijn geen miskopen meer.
Nee.
Dus bij die Ramai, in zijn eerste wedstrijden, dacht je ook van, oh jee, en dan ga je alleen maar terug verlangen naar Gorter.
Ja.
Maar uiteindelijk moet je gewoon toegeven dat die paar missers maar toch behoorlijk goed.
Ja.
Ik heb dat ook altijd bij Onana, dat ik denk, ik hoop dat hij weer een geniale redding. En dan, die heeft hij dan ook wel, maar een soort sympathie dat je denkt... Ja. Ik hoop dat het goed met hem gaat.
Ja.
Nee, er was gisteren ook op Twitter... dat is die Dublanc Bogarde. En die vroeg... wat zou Kroes eigenlijk vinden... van die 3 goals van Ekpom. Dat was op zich ook wel een slimme opmerking. Want Kroes die...
Hij zat te juichen deelte. Die Alex Kroes bedoel je toch?
Ja.
Die was wel door...
Het grappige, ik zag toen jij zei Kroes... Toen zag ik een C-R-U-Z. Ik dacht Kroes? Welke Kroes?
Julio.
Ja.
Maar mag die van AZ wel in het stadion zitten?
Nee, dat weet ik niet. Was hij in het stadion?
Ja, hij werd zelfs meerdere malen in beeld gebracht.
Ik denk dat Robert Eenhoorn dat niet...
Met een kaas onder zijn arm. Ja. Dat is de afspraak dan.
Dan mag het wel.
Alkmaar promotie.
Hij had voor alle spelers een bolletje kaas meegenomen uit Alkmaar.
Wat een vertoning is dat ook, ja.
Nou, ik denk dat we het einde kunnen inluiden van deze podcast. En
doe jij geen gestorven mensen meer, Frans? Of ben je daarmee gestopt?
Is er iemand dood?
Nou, niet een bekende voetballer. Ik had was wel. Dat kan ik misschien nog wel even de valreep melden. Jullie lezen het Parool waarschijnlijk allemaal. Die jongen die verdronken was in het
ei.
En mijn jongste zoon, die moest voetbal met HFC uit tegen Geuze Middenmeer.
Ja.
En daar was zo'n zijkamertje bij die kantine ingericht als gedenkruimte voor hem. Sam van Grondelle heet hij.
Ja.
En en dat was wel aangrijpend, vond ik. Daar ging ook dat veld waar wij dan speelden, onze jongens. Ja. Ook van die spandoeken die dat meisjesteam of vrouwenteam had gedaan. Van, ja, weet ik wat, je blijft altijd onze coach. Of dat soort hulpeloze kreten. En dat hing daar een beetje verwaaid en verregend nog aan die hekken. Dus dat greep me wel aan. En ook dat idee van dat die kantine, dat is echt toch de klassieke kaart, waar ja. Nico zo gek op is. Inderdaad, tosti's gehaktballen. En dat ging dan gewoon door. En dan zag je in die zijruimte die bloemen staan. En elke keer ging toch wel, al die spelers gingen wel eventjes die kamer in om
handtekening eer te betuigen.
Ja, vond ik wel.
Ja, de afscheidsbijeenkomst voor de jongen was bij Geuze Middenmeer.
Ook ja, maar nu dus ook, er komen natuurlijk spelers, die moeten dan weer de volgende zondag, het was de zondag daarna.
Pablo speelt daar toch?
Nee, die is daar begonnen.
Oh maar ja.
Toen naar WV en daar.
Oh, die ging die naar
Bart Burger, ja.
Ja, ja, ja.
Maar hij kende iedereen uit dezelfde leeftijdsgroep, gewoon precies ook allemaal 29.
Ja.
Dus er waren een hele grote groep jongens die hem allemaal goed of minder goed kende, maar wel echt kende.
Ja.
Dus dit was ook bloemen leggen en alles heeft hij ook gedaan. Ja.
Tot zover podcast 141. Volgende week zijn we er weer. Yes, there used to be a ballpark right here.
Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Toto.